Ik heb slechts één vraag gekregen. Van zoveel. Of het was heel duidelijk, of het was zo onduidelijk dat niemand weet waar hij met die vragen beginnen moet. Dus, dat kan ook, kan twee kanten op. En die vraag heeft niet eens te maken met ons onderwerp. Dat mocht ook, ze heeft Kreeft gezegd, dus dat doe ik ook. En de vraag luidt, de brieven van Paulus worden door u een keer genoemd landbrieven en woestijnbrieven. Is dit hetzelfde als de vroege en de late brieven? Ik heb inderdaad meerdere keren gezegd dat de brieven van Paulus in twee blokjes uiteenvallen. De woestijnbrieven en de landbrieven. Nou is dat geen term uit de schrift, dus dat moet ik er onmiddellijk bij zeggen. Dus ik moet voorzichtig zijn. Maar voor bijbelstudie zijn die termen zo te gebruiken. En we bedoelen daar dit mee. Er zijn brieven die ons, dus brieven van Paulus, hè, die ons in de woestijn brengen. En die ons door de woestijn zien gaan. En daarbij is de behoudenis nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. Dat betekent dat de behoudenis het eindpunt is. Dus op weg naar de behoudenis. De brief aan de Romeinen bijvoorbeeld is zo'n woestijnbrief. De brief aan de Korintiërs ook. Maar er zijn ook brieven van Paulus waar staat dat we nu behouden zijn. Uit genade zijn wij behouden. Niet uit onszelf, maar het is een geschenk van God. Want dat is ons deel nu. En dat noemen we een landbrief. Woestijn heeft te maken met ontberingen, met spanningen, met zorgen, met allerlei toestanden. Een landbrief brengt ons in de zee. Het gaat namelijk om de parallel van Israël in de woestijn en Israël in het land. Israël in de woestijn betekende ook soms Korach, Datan en Abiram, opstand, rebellie. Van we hebben geen eten, we hebben geen water, we hebben ontbering en ook soms verkeerde conclusies, verkeerde keuzes. Terwijl het land de zegen bracht, overvloeiend van melk en honing, maar in dat land was meer strijd dan er ooit in de woestijn geweest is. U weet, de brief aan de Efeziërs, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, en als u doorleest in diezelfde brief komt u aan het eind, onze strijd is niet tegen vlees en bloed tegen, maar tegen machten, boosheden, krachten in de hemelse gewesten. Waar uw zegen is, daar is ook de strijd. Dat is een landbrief. Het land, het beloofde land. Weet je wat, de zegen ligt daar, maar je moet er wel je voet op zetten, je moet het wel tot je eigendom maken, je moet het veroveren als het ware, en daar is ook strijd aan gekoppeld. En toch is de zegen van het land ons huidig deel. We zijn nu gezegend. Nu. We noemen dat dus woestijnbrieven, en, maar dat is een beetje een technische term, een studieterm, maar het kan u wel helpen om het verschil tussen de ene categorie en de andere categorie aan te duiden. Is dit hetzelfde als de vroege en de late brieven? Nou, in de situatie van Paulus, ja. De brief aan de Romeinen bijvoorbeeld is veel eerder geschreven dan de brief aan de Efeziërs. De Efeziëbrief en de Kolossebrief zijn duidelijk landbrieven. En die komen uit de gevangenis. Toen Paulus dus aan het eind van zijn leven al gevangen zat. Daar komen die zogenaamde landbrieven vandaan. Anderen hebben daaruit een conclusie getrokken van, wij hebben met die woestijnbrieven niks te maken. Dat is voor een andere categorie. Wij richten ons alleen maar op die latere brieven van Paulus. De zogenaamde gevangenisbrieven. Ik noem dat nu even landbrieven, maar u de term vroeg en laat. Dat komt in het gebeuren van Paulus dus ook uit. Maar ik wil graag waarschuwen voor deze tweedeling, alsof wij die woestijnbrieven niet nodig zouden hebben. We hebben aan de ene kant de hoogste zegen door de apostel Paulus gekregen. Dat is echt zo, door de Heilige Geest. Door zijn brieven. Geweldige zegeningen. Ik ken geen hogere brief dan de brief aan de Efeziërs en de brief aan de Colossenzen. Wat onze zegen betreft. Bovenin. En die komen uit de gevangenis. Vruchtbaar in de ellende. Het is maar eventjes dat u het onthoudt. En daar hebben wij ontzettend veel gevonden over de gemeente die lichaam van Christus is. En over de plaats die we hebben rondom de Heer Jezus. Het prachtige van het lichaam van Christus, van de gemeente en de hoge positie van de gemeente, de hoge plaats van de gemeente. Geweldig. Maar die gemeente krijgt ook de brief aan de Romeinen. Zo van, en nu zit je wel met die overheid. En je moet er wel mee door één deur. En je moet wel belasting betalen. En je moet, snap je? Dus je kunt niet zeggen dat je niet in de woestijn bent. Het is moeilijk. Maar ik dacht ook dat het de vorige keer aan de orde was geweest. We hebben dus een in de geschiedenis, het Oude Testament, Egypte. Daaruit, het boek Exodus brengt het volk van God uit Egypte. Ze zijn uit het diensthuis uitgeleid. Ze zijn uit die verdrukking, uit de vuuroven verlost. Ze komen in de woestijn. En daar hebben ze 40 jaar rondgezworven met alle ontbering van dien. En daarna is het land. Nu zeggen wij, dat is een soort geografische tijdbalk. Eerst Egypte, daarna de woestijn en daarna het beloofde land. Maar bij u en bij mij is het anders. Wij zijn nog steeds in de wereld. In de wereld zijn de scholen. In de wereld staan onze werkplaatsen. In de wereld staan de draaibanken, als ik dat zo zeg, maar, en de computers. Dat is de wereld. U wil wel zeggen dat het niet zo is, maar dat is echt de wereld. In de wereld zijn uw buren, als ze ongelooflijk zijn. Snap je wat ik bedoel? Maar met alle conflicten en met alle dingen die daarmee te maken hebben. We zijn in de wereld. We zijn wel niet van die wereld, maar we zijn wel in die wereld. Nog steeds. Maar we hebben ook de woestijn. Want voor mij is die wereld een woestijn geworden, waar ik niks te zoeken heb. Die wereld kan mij niets meer bieden. Ik wil niet mijzelf ineens vroom worden. Ik ben ook een gewoon iemand. Ik ga naast u zitten. Maar u weet het. In de wereld, daar hebben wij verdrukking. En in de wereld, er is niks te zoeken. In de wereld is een soort woestijntocht. Daar moeten we doorheen. Maar de gelovige van vandaag heeft ook momenten dat hij of zij zich mag begeven in het beloofde land. Vanavond was het beloofde land. U mocht genieten van zegeningen. U mocht genieten van prachtige dingen uit Genesis 49. Waar het ineens over de Heer Jezus gaat. Waar u nooit misschien aan gedacht had. Maar het staat er wel. Het staat er al eeuwen. Al die dingen hebben te maken met de zegeningen van het land. Dus u zit en in de wereld. Misschien vandaag. En in de woestijn vandaag. En in het beloofde land vandaag. U moet het dus niet in een soort tijdbal naast elkaar zetten. Maar bovenop elkaar zetten. En morgenochtend komt u uw boze buurman weer tegen en die gaat weer zeuren over die heg die altijd nog geknipt moet worden en u hebt het nog steeds niet gedaan. En u bent weer in de wereld. En u denkt later op de dag, het is hier ook een zuchten en een steunen. U zit midden in de woestijn en u leest in uw stille tijd de Bijbel en u geniet van de Jezus en u bent weer in het beloofde. Snap je wat ik bedoel? Het is dus een kwestie van niet achter elkaar, maar boven elkaar plaatsen. En dat gaat steeds op en neer. En we worden uitgenodigd om omhoog te kijken. Bedenk de dingen die boven zijn. Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Dus laat je aandacht daarop gericht zijn. Laat je streven daarop gericht zijn. Dit is nodig. Maar dat betekent nog niet dat u niet in de woestijn bent. En dat er bepaalde momenten zijn dat u zegt, ik heb eigenlijk wel een woestijnbrief nodig. Ik moet even weten hoe het nu weer moet. Hoe ik verder mag of moet. Nou, ik hoop dat het zo helder is. Paulus heeft dus inderdaad twee soorten brieven geschreven. Maar ik wil niet graag dat u denkt, dan neem ik alleen die beste. Dan neem ik alleen de landbrieven. Ik kies voor de landbrieven. Kies jij maar voor de woestijnbrieven. Ik kies voor de landbrieven. Wij zouden als gelovigen moeten zeggen, dat is fijn. Maar ik moet helaas ook kiezen voor de woestijnbrieven. Want ook dat heb ik nodig. En dat voelen we aan. Ik hoop dat u zo Goede Vrijdag viert. En als u denkt dat het donderdag geweest is, Goede Donderdag. En als u denkt dat het woensdag geweest is, Goede Woensdag. Maakt niet uit. Want daar wordt nog altijd over gedebatteerd. Dat zal wel zo blijven. Dus dat laat ik ook los. Maar hij is wel aan het kruis gegaan. En heeft wel zijn leven gegeven. En dat geweldige werk van de Heer Jezus mag bovenkomen. Mag bovenaan staan. Mag mijn denken en mijn hart en mijn gevoelens beheersen. Door alles heen. En dan wordt het een bijzondere week. En als mensen dit een stille week noemen, het zijn zo, wij noemen het een week van bewondering en van aanbidding. In stilte, luid op, ook goed. Zingen, ja. Misschien wel in stilte op je bed liggen, ook goed. De Heere zegene u. Amen.